hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 85, de verzen 1, 3 en 4. schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. Wel in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 29e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland en uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, nog van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, dat die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Genesis 29, waar we aldus lezen: Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe en ziet, er was een put in het veld, en ziet, er waren 3 kudde schapen nevens die nederliggende. Want uit die put drenkte zij de kudde, en er was een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudde verzameld, en zij wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen en legde de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen: Mijn broeders, van waar zijt gij? En hij zeide: Wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen: Kent gij Laban, de zoon van Nahor? En zij zeiden: Wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen: Is het wel met hem? En zij zeiden: Het is wel. En ziet, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. En hij zeide: Zie, het is nog hoogdag, en het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Drengt de schapen en gaat heen, wij dezelfde. Toen zeiden zij: Wij kunnen niet, totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn, en dat men de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drinken. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel en met de schapen die haar vader toebehoorde, want zij was een herderin. En het geschiedde, als Jacob Rachel zag, de dochter van Lacham zijn er moedersbroeder, en de schapen van Laban zijn er moedersbroeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban zijn moedersbroeder. En Jacob kuste Rachel en hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij een broeder van haar vader en dat hij een zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf aan haar vader, en het gaf het aan haar vader te kennen. En het geschiedde, als Laban de tijding hoorde van Jacob zijn zuster, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. En toen zeide Laban tot hem: Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En het bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob: Omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had 2 dochters, de naam der grootste was Lea, en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief en hij zeide, ik zal u 7 jaar dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geef, dat ik dan haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaar. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mij mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa zijn dienstmaagd en Lea zijn dochter tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom heb gij dan mijn bedrogen? En Laban zeide, men doet alzo niet te deze dagen. Niet te deze onze plaatsen dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij ook die geven voor de dienst. Dien gij nog andere 7 jaren bij mij zult dienen. En Jacob deed al zo en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel zijn dochter hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel en had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Rachel gehaat was, opende hij haar baarmoeder om, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en zij noemde die naam Ruben, want hij zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook dezelfde gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij zich voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. En daarom noemde zij zijn naam Levi. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik ten Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda en zij hield op van baren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren nagezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, aan de morgen van deze uw dag past en betaamt het ons om uw heilig aangezicht te zoeken in de gebeden. Mocht het zijn in en door Christus, want wij kunnen u alleen maar naderen door uw dierbare Zoon. O Heere, zie ons aan in hem, die gezegd heeft, zie ik om haastelijk, want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. En dat zien we ook in het leven van Jacob vervuld, dat hij de wil Gods mocht betrachten door het geloof. Want het geloof doet alle dingen die u behagen. O Heere, daarin was Jacob ook een voorbeeld des geloofs. En mochten we zijn geloof navolgen, want Heere, daartoe roept uw knecht Paulus op, volg hun geloof na. En ach, als we dan ook Jacob in zijn vlees ontmoeten, dan zien we ook de genade Gods in zijn leven verheerlijkt. O lieve Heere, zo doe gij ook aan ons. Want wat Jacob in zijn vlees gedaan hebt, o daar kunnen wij ons niet boven verheffen, daar komen we onder Jacob terecht. Want lieve Heren, die Jacob, die bedrieger, leeft in ons aller hart. Maar Jacob mocht zeggen bij Penuel, ik heb alles. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. O Heren, wat zal dat toch een eeuwig wonder baren, en daar zullen de vruchten ook niet uitblijven. Want wat gij begonnen zijt, als gij een goed werk begonnen zijt, dan zult gij het ook volleindigen op de dag van Jezus Christus. En dat begin, dat is Christus. En hij is ook het eind, hij is ook de voortzetting. Want hij is de Alpha en de Omega. het begin en het einde. Lieve Heere, mochten we dan door uw woord aangeraakt worden, door uw geest, opdat we in alle waarheid geleid zullen worden, opdat onze blinde ogen geopend zouden mogen worden. O lieve Heere, dat geven gij ook deze morgen, deze dag, opdat we ook hier in dit huis uw naam zouden mogen prijzen, uw naam zouden mogen groot maken. O Heere, vervul ons daartoe met uw geest. Dat is toch het doel van het leven, om uw eeuwig groot te maken. Wat zou dat een eeuwige verwondering baren, als wij daartoe mochten worden bekwaam gemaakt. In onze totale onbekwaamheid, in onze totale verlorenheid. O lieve Heere, we hebben het overdacht toen Jacob te Bethel kwam, daar alle hoop hem gans ontviel en niemand meer zorgde voor zijn ziel. Ook toen hebt gij zijn pad gekend en toen hebt gij uzelf aan hem geopenbaard tot wedergeboorte en tot rechtvaardiging. En toen mocht Jacob uw naam loven. O Heere, gij zijt nog dezelfde. En gij mocht ons allen zo'n Bethel geven, Heere, zo'n huis Gods. Want Jacob zeide, dit is een huis Gods, een poort des hemels. En ach, lieve Heere, met minder kan het niet. Als wij niet die geopende toegang ontvangen bij u vandaan. O, dan is het allemaal godsdienst, Heere, dan is het allemaal van de mens. En wat uit het vlees is, dat bekomt een eind door de tijd die alles schendt. Maar als wij uit u geboren zijn, zoals Jacob uit u geboren werd te Bethel, toen mocht Jacob God loven. O, toen mocht de bedrieger God loven. Toen was Jacob gerechtvaardigd. En Heere, dat zoudt gij nog kunnen doen. En gij doet het nog. En gij doet het nog in onze dagen. Want tot aan de voleinding der wereld zult gij de uwe toebrengen. En er zal geen klauw achterblijven. Och, mochten we die klauwen zijn, Heere. Want we denken zo hoog van onszelf van nature. Maar mocht gij ons eens te nederwerpen, mocht gij ons eens vernederen, opdat we zouden komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten. Om van u een verbeurde, doch alles onmisbare zegen te mogen ontvangen. Gedenk ons deze dag. Gedenk aan uw nooit genoeg volprezen naam verheerlijk die, o Heere, aan alle plaatsen uw heerschappij, waar gij ook uw granige trouwe knechten nog gezet heeft om uw woord uit te dragen. Geef ze een tong der geleerde, Heere, een hart, vervuld met uw geest, opdat de waarheid recht gesneden zou mogen worden, opdat er zielen mochten worden aangeraakt, en opdat ze mogen komen en gezet worden uit de duisternis tot in uw wonderbaar licht. O lieve Heere, gedenk de zieken, de eenzame, de zoveel leed en beproefde. Gedenk ook Bernard, Heere, mocht gij hem nog oprichten en weer ontslaan uit het ziekenhuis, ontslaan uit het Bethesda. Dat het badwater nog eens aangeroerd mag worden, Heere, maar gij hebt geen badwater nodig, want gij spreekt en het is er. En gij gebiedt en het staat er. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen, om altijd bij den Heere te zijn. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Geliefde, voordat we overgaan tot de prediking, zullen we eerst nog zingen van de 103e psalm. Psalm 103. En daarvan de versen 5 en 7. Psalm 103. De versen 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De versen 5 en 6 van de 103e psalm. zoals we onlangs gehoord hebben, was Bethel een huis Gods, een poort des hemels voor Jacob geweest. Maar geliefde Bethel-uurtjes zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Ja, dat is dus een uitspraak van een Gods oude volk. Maar het is de waarheid, hè. Gods volk krijgt geen twee hemels, geliefde. De reis door dit meesterzeg der ellende gaat voort. En als de Heer het geeft, dan zullen we Jacob volgen op zijn reis naar Haran. Dan gaat hij nu niet als een opgejaagd dier met de bloedwreker op zijn hielen, maar met een hart vervuld van heilbespiegelingen en tot het dienst Gods bereid. Jacob had vrede gevonden in het bloed des lams, te Bethel. In Bethel was God hem verschenen. En daar kon Jacob als het ware 40 dagen op teren. Ja, heel zijn leven, want Gods volk leeft van de godsontmoetingen die door geen enkel leed uit hun geheugen gewist kunnen worden. En Jacob die had God gezien, want er was die ladder opgericht, die ladder hetgeen ziet op het geloof van Christus, hetgeen ziet op het ware geloof, ja, hetgeen ziet op de menselijke natuur van Christus. Maar op die ladder gebeurde wat, dat hebben we u onlangs verklaard. En Jacob, die was door het geloof gerechtvaardigd, niet door die ladder, niet door die ladder, maar door de sprake Gods, door de vrijspraak in de vergeving van al zijn zonden. Maar dat gaat nooit zonder geloof, geliefde, want er is een verbinding. En die verbinding, die heeft Christus gemaakt. Christus is de middelaar Gods en der mensen. En door Christus is Jacob met God verzoend geworden. En dat betekent niet dat de Bethel, dat zal geen leed uit Jacobs geheugen kunnen wissen, maar dat betekent niet dat Gods volk engelen zijn. Want de lichamelijke zwakte houdt een mens na ontvangen genade dikwijls laag bij de grond. En dat Gods kracht in zwakheid volbracht wordt, dat zien we ook in het leven van Jacob. Hè? Vermoeid van de lange reis, zet Jacob zich te rusten bij een waterput. Hij was nog maar net vrijgemaakt en gezet in de vrijheid der kinderen Gods. Of Jacob moet zijn reis naar Haran aanvangen en dat was dwars door de woestijn. En dan komt hij uitgeput bij die waterput, hè? Waar de schapen gedrenkt worden. Dat was dezelfde put waar Eliezer Jacobs moeder Rebecca ontmoet had. En bij die put heeft Jacob Rachel ontmoet. En later heeft de Heer Jezus bij deze Jacobsbron de Samaritaanse vrouw ontmoet om haar als zijn bruid te eigenen. Dus geliefde Jacob zat er bij die put als een begenadigd mens. En daar bij die put mocht hij zijn aanstaande vrouw ontmoeten, Rachel. En vanaf zijn eerste ontmoeting klikte het tussen Jacob en Rachel. En Jacob heeft Rachel niet hoeven bijpraten om haar aan zijn kant te krijgen. Want Jacob en Rachel waren van Gods wegen voor elkaar bestemd. En niet alleen de voorzienigheid had dat bepaald, want Jacob was door Gods voorzienigheid bij die put gekomen. Maar Jacob geloofde dat Rachel zijn toekomstige vrouw zou zijn. Hè? Dus niet alleen door de voorzienigheid zijn Jacob en Rachel bij elkaar gebracht. Maar ook Jacob heeft dat geloofd. Want er staat geschreven: en Jacob kuste Rachel en hij hief zijn stem op en weende. Dat was geen klagelijk wenen, maar een wenen van blijdschap, van de blijdschap des geloofs. Dus geliefde, de verkeringstijd is dus een tijd om erachter te komen of je bij God vandaan voor elkaar bestemd bent of niet. Waarom zijn er zoveel echtscheidingen in onze dagen? Omdat men de mond Gods niet gevraagd heeft. Of men wel voor elkaar bestemd is of niet. Maar als je God er niet in kent, geliefde, in je huwelijk, jonge mensen, of je voor elkaar bestemd bent. Als je God er niet in kent, dan moet je niet op een huwelijkszegen rekenen. Er worden heel wat huwelijken gesloten op grond van verliefdheid. Maar geliefde, het huwelijk is niet gegrond op verliefdheid, zelfs niet op de liefde, maar op de trouw. Het huwelijk is een trouwverbond. Het huwelijk heet dan ook niet liefhebben, maar trouwen. En in dit licht zullen we ook het huwelijk van Jacob met Rachel en Lea overdenken. Want het huwelijk heeft een geestelijke betekenis. Het ziet op Christus en zijn gemeente. En toen Jacob Rachel te kennen gegeven had wie hij was, zo ging Rachel heen en gaf het haar vader Laban te kennen. Laban, ja, we kennen allemaal Laban. Laban, dat was een broer van Rebecca. Het was Jacob's oom. En Rachel was dus een nicht van Jacob. Nou, Jacob werd verwelkomd om bij Laban te verblijven. En in het huis van Laban vertelt Jacob zijn wedervaren al zijn wederwaardigheden. Hoewel het niet aannemelijk is dat hij alles aan Laban verteld heeft. Maar geliefde, dat is wel het lot der vrome. Hè? Namelijk veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot, maar al uit die alle redt in God, hij is hun heil alleen. En dat had Jacob mogen ervaren. Hè? In Bethel lag hij daar als een goddeloze. En toen is God hem verschenen van verre tijden en verre plaatsen. En toen Jacob ongeveer een jaar bij Laban in dienst geweest was, vroeg Laban en Jacob of een maand. Dat was een maand, was Jacob een maand bij Laban. Toen vroeg Laban aan Jacob, verklaar mij wat uw loon zal zijn. Ja, dat is opmerkelijk, hè? Jacob vroeg geen geld, maar zijn dochter, Rachel. En geliefde, daar had Laban geen moeite mee, want Laban was een vrek en was bezet met de afgoderij van de geldgierigheid. En de geldgierigheid, dat wordt genoemd een wortel van alle kwaad in Gods woord. En bij het huis van Laban was er nog wel godsdienst. Hè? Er was nog wel een indruk van het wezen Gods en van zijn woord. Hè? Maar de godsdienst was bij Laban niet zuiver meer. Laban was eigenlijk een afgodendienaar, een vrek. En die vrek, geliefde, die leeft van nature in ons aller hart. Uit de zonde van geldgierigheid komen dan ook allerlei andere zonden voort. Hè? Want het is een wortel van alle kwaad. Die een vrek is, is in alle dingen een vrek. Daar moet je maar eens op letten. Mensen die bezet zijn met de zonde van geldgierigheid, stelen er ook alles van alles bij in het kader van het geestelijke leven. Die mensen stelen er alles bij. Die eigenen zichzelf alles toe. Dat zijn rechthebbende mensen. Vrekken zijn rechthebbende mensen. Nou, geliefden van nature zijn we dat allemaal. Rechthebbende mensen. We hebben God het zijne ontstolen. Ja. En we hebben onze ziel verkocht aan de duivel. En een vrek, geliefde. Ja. Maar ik zal je nou eens wat zeggen. Hè? Ja. Als de Heer een ziel wederbaart, dan is een vrek geen vrek meer. Nee. Als de Heere een aborteur bekeert, dan is die aborteur geen aborteur meer. Als de Heere een boeddhist bekeert, dan is die geen boeddhist meer. Als de Heere Paulus bekeerde, Paulus die de gemeente Gods vervolgd heeft, was Paulus geen vervolger meer. Hoewel de grootste der zondaren, maar hij was geen vervolger meer. En als de Heer een homo bekeert, dan is het geen homo meer. Dat past nogal. Met mensen die zeggen, ja, maar die mensen kunnen er toch mee worstelen. Ik zeg, er is geen natuurlijk mens die worstelt met de zonde. En als God een homo bekeert, dan is het geen homo meer. Er wordt geen mens als homo geboren. Dan zeg je mooi dat hier aan. Ja, dat moet ik hier aanhalen. Want als de Heer een vrek bekeert, dan is het geen vrek meer. Ze doen net in onze dagen of Christus niet de macht van de zonde breekt.
We hebben geen onmachtige Christus, maar een almachtige. Als de Heer een homo bekeert, is het geen homo meer. Er wordt geen homo geboren en degenen die homo zijn, die hebben op de een of andere manier de duivel in de kaart gespeeld. Homofilie, euthanasie, abortus en noem maar op, zelfmoord, staan in het kader van de heerschappij des duivels. En als God de mens bekeert, dan verlost hij hem van de heerschappij des duivels. Als dat niet meer waar is, is Gods woord niet meer waar. Er zijn geen christelijke homo's. Dat is een leugen van de duivel. Onnatuurlijke zonden worden na ontvangen genade niet meer bedreven. Want Gods volk kan niet in de zonde van homofilie vallen. Daar moet je een homo voor zijn. Maar als God de mens bekeert, is die geen homo meer. Dat wil ik nou eens onderstrepen. En wie het wel beweren, dat zijn leugenprofeten. Dan kun je zien hoe de gereformeerde gezindte bezeten is van de duivel. Omdat ze dingen leren, die sodomitische dingen, sodomitische kerken, sodomitische zonden. En dat allemaal nog in het kader der genade plaatsen. Duivels! Moet dat zo nadrukkelijk zeggen? Ja, dat moet ik zo nadrukkelijk zeggen. In naam van God. Kunnen wel homo's bekeerd worden? Zeker. Die mensen ken ik ook. Maar die zijn geen homo meer. En wie dat wel beweren, zijn leugenprofeten. Dus geliefden, als God een vrek bekeert, Laban was onbekeerd, want hij was een vrek. Maar als God een vrek bekeert, dan is het geen vrek meer. Nee. Gods volk hangt niet aan de zonde van geldgierigheid. Want dan moet je een vrek voor zijn. Dus daar moet je eens over nadenken. Als God een moordenaar bekeert, dan is het geen moordenaar meer. Nee. Ook al houdt hij die naam, want die moordenaar aan het kruis hield die naam. Hè? Moordenaar. De moorden, bekeerde moordenaar, ja. Maar toen was hij geen moordenaar meer, in letterlijke zin. Hè? Nee. Toen Rachab de hoer bekeerd werd, hield ze die naam, Rachab de hoer. Maar ze was geen hoer meer. Dan zeg ik niet dat Gods volk niet in de zonde van hoererij kan vallen. Maar niet in onnatuurlijke zonde. Wie dat beweren, dat zijn duivels. Want dat zou betekenen dat Gods volk niet verlost wordt uit de heerschappij des duivels. En alle onnatuurlijke zonden, om het zo eens te zeggen, staan in het kader van de heerschappij des duivels. Dat zijn zonden van de oude mens. Nou, Gods volk is geen oude mens meer. Want die is gedood in de dood van Christus. Die oude mens is gekruisigd. En Gods volk, en Gods woord spreekt daar nadrukkelijk over. Dat Gods volk na ontvangen genade leeft in het lichaam der zonde. Maar dat is niet meer een oude mens. Een oude mens leeft in de zonde. Een oude mens is een homo, als die dat is. Een oude mens is een vrek. Een oude mens kan een boeddhist zijn. Maar Gods volk niet meer. Er zijn geen bekeerde boeddhisten die nog boeddhist zijn. En er zijn geen bekeerde vrekken die nog een vrek zijn. En ga zo maar door. Paulus had de gemeente Gods vervolgd. Maar na zijn bekering in de rechte straat was hij geen vervolger meer. En tegenwoordig gooien ze alles op een hoop. En God heeft de gereformeerde geslagen, want er worden, ik weet niet hoeveel jongens worden er homo. Dat is een oordeel, mensen. Dat is een oordeel. Omdat de zonde gebagatelliseerd wordt. En zelfs in het kader van de genade geplaatst worden. Christus verlost zijn volk van de heerschappij der zonde. en van de heerschappij des duivels. Als dat niet meer waar is, dan is Gods woord niet waar. Maar Gods woord is waar, want dat is de waarheid. En Laban, dat was een doortrapte vrek. En dat zijn alle vrekken. Want de vrek is niet geworteld in de waarheid. En wordt niet gedreven door de liefde, maar door bijoogmerken. Ja. Vrekken zijn op zichzelf gerichte mensen die wel ontzettend vroom en rechtzinnig kunnen praten en preken. Maar al ga je met de zulke een eindje op weg, dan willen zij gebruik van je maken, zolang het hen voordelig is. En voor de rest hebben vrekken geen enkel belang in hun naasten. Jacob, Laban had geen enkel belang in Jacob. Alleen maar in zijn geld. En geliefde, dat moet je niet in de wereld zoeken. Want de wereld zal God oordelen. Tegenwoordig zet het RD en heel dat reformisme wilders voor de rechtbank. Daar zal God over oordelen. Hebben we niks mee te maken. Oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Tegenwoordig hebben ze allemaal zo'n privé geloof. Hè? Dan zeg je, weet je wat ze zeggen? Waar bemoei je eigenlijk mee? Ja. Dat is nou het huidige christendom. Waar bemoei je ermee? Maar geliefde, God bemoeit zich met iedereen. Laban was een doortrapte vrek. Maar Laban is verbaasd dat Jacob een salaris aanwijst en slechts Rachel tot zijn bruidschap wenst.
Ja. Ja, Jacob zegt, ik heb dat al dat geld voor jou niet nodig, hoor.
En Jacob biedt Laban 7 jaren zijn diensten aan om Rachel als zijn vrouw te verkrijgen. Want hij had haar lief. En liefde telt niet geliefde. Liefde redeneert niet. Liefde wil kennen. Liefde zoekt het wezen te kennen. Maar liefde kan wachten. Dan weet je wat Salomo zegt, maar wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is ver boven de robijnen. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens. Een deugdelijke huisvrouw. Nou, zo'n vrouw had Jacob gevonden en dat was geschieden door goddelijke voorzienigheid. Hè? Want God brengt een iedere man zijn eigen vrouw toe. Ja, en zo was het ook Eliezer vergaan, hè, toen hij voor Isaac een bruid zocht. En Rebekka was ook bij deze put gebracht door de goddelijke voorzienigheid, hè, om Eliezer te ontmoeten. En dat was geen, zeg maar, geen, dat moet ik ook zeggen, hè, dat was geen, zeg maar, een voorzienigheid, ja, die, waarvan ze zeiden van, jongen, dat is ook toevallig, dat is ook een wonder dat zo ging. Nee, Eliezer had de Heere erom gebeden. Ja, en zo verging het ook Jacob, hè? Want Jacob was niet zonder oorzaak naar Haran gegaan. Nee, daar had hij bij het bed van zijn vader hadden ze gebeden. En Isaac had gezegd, ga naar Haran en zoek voor u daar een vrouw. Dat was een gebedszaak geweest. Ja, velen denken dat het huwelijk van Jacob met Rachel een vleeselijk huwelijk is. Maar dat is onbijbels, geliefde. Nee, want het staat in de spreuken, wie een vrouw gevonden heeft, die heeft een goede zaak gevonden. En heeft een welgevallen getrokken van de Heer. En in Gods woord vermeldt ons dat zowel Rachel als Lea deugdelijke huisvrouwen waren. Hè? Zoals op van Rut geschreven staat. Hè? Rut de Moabitische. En ik ken het u voorlezen, geliefde. Ik ga het toch doen. Rut 4 vers 11. En daar staat, en al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudste, zeiden, wij zijn getuigen, de Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben en handelt kloekelijk in Efrata en maakt uw naam van maat in Bethlehem. Deugdelijke huisvrouwen. Weet je wat dat betekent? Godvrezende huisvrouwen. Ja. God had Jacob Rachel doen vinden zoals Eliezer Rebecca voor Isaac gevonden had. Alleen met dit verschil, Rachel was nog nauwelijks huwbaar toen Jacob haar begeerde. Laban had nog een dochter, hè, Lea. Lea was Rachels oudere zus, was de oudste dochter van Laban. En van Lea staat geschreven, geliefde, dat ze tedere ogen had. En dat betekende dat zij zwakke, gebrekkige ogen had. Hè. Lees de kanttekenaren er maar op na. Lea was een voortreffelijke vrouw. Maar dat voortreffelijke zat bij Lea meer aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Ja, je moet op het hart letten, jongens. Want de buitenkant kan zeer bedrieglijk zijn, hè. Want van Rachel staat geschreven, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Ja, Lea had tedere ogen. Ja, de buitenkant is vaak bedrieglijk, hè, want schoonheid is bedrog. Hè, maar in de vreze Gods is niet alleen het beginsel van wijsheid, hè, maar het is ook een sieraad voor God. Hè, dus zoek een vrouw die de Heere vreest. Maar God heeft ook geen lelijke mensen geschapen. Hoor. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Hè? Want dat is ook een vruchtgevolg van de zondeval. Maar door die val is ook de uiterlijke schoonheid een blanketsel geworden. Ten aanzien van de zaligheid handelt God zonder aanziens des persoons. Hè? Dus dat knappe gezichtje van Rachel, dat telde voor God heel niet mee. Hoor. Nee. De meest afzichtelijke mens kan voor de Heere meer waarde hebben dan het schoonste schepseltje. En dan alle schone schepselen bij elkaar. Want de schoonheid is ijdelheid. De ouders zouden zeggen, het gaat erom wat God in het hart gelegd heeft. Daar gaat het om. En de aartsvaders, hè, we hebben het overdacht, hebben vaak in de banden verkeerd vanwege de schoonheid hunner vrouwen. Hè, zoals we bij Abraham en Isaac hebben gezien. Maar het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat wij de schoonheid van Gods schepping bijvoorbeeld moeten afwijzen. Hè, omdat het verzondigd ligt. Hè. Het ligt wel verzondigd, maar dat geldt ook voor alle lichamelijke afwijkingen als een gevolg van de zondeval. Hè. Uiterlijke schoonheid kan bedriegelijk zijn, maar dat hoeft niet bijvoorbeeld. Een lelijke vrouw kan net zo bedrieglijk zijn. He? Dus het uiterlijk van iemand van nature zegt op zich helemaal niks. En jongens in ons midden, vraag maar aan de Heer of hij je een vrouw zou willen schenken, een meisje of een vrouw, naar zijn raad. He? Naar zijn raad. Daar gaat het om. Heb ik een vrouw in Gods gunst of onder de toelating? Ja, ik heb wel eens gehoord. En daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn met horen zeggen. Maar dat was ook waar. Ik hoorde van een echtpaar die allebei God vreesde. Maar dat huwelijk was zonder liefde. Nou, dat gun ik niemand hoor. Want op het laatst zat die vrouw op zolder en die man die leefde in de kelder. Nou, gefeliciteerd met zo'n huwelijk. Maar Gods bevel is, mannen, gij zijt schuldig uw eigen vrouw lief te hebben. En dat geldt ook de vrouwen jegens hun eigen man, hè, ziende op de gemeente en ziende op Christus en zijn gemeente. En dat gold van Jacob en Rachel, hè, ze hadden elkander lief, hè, want er staat, hè, dat was geen verliefdheid, maar dat was ware liefde. Hè. Want er staat in vers 18 van het hoofdstuk waar we gelezen hebben, Jacob had Rachel lief en zeide, ik zal u 7 jaar dienen, zei hij tot Laban, om Rachel, uw kleinste dochter. Nou, dat vond Laban natuurlijk prachtig, hè. Want die deal, dat kostte hem geen cent. De zonde van geldgierigheid, ja, dat is in het leven van Laban wel pijnlijk openbaar gekomen. En daarin maakte Laban geen uitzondering, geliefde, want van nature de gevolgen van de geldgierigheid en de hebzucht zitten bij de mens van nature ingebakken. Maar ik zou je ook zeggen, toch heb je ook natuurlijke mensen die niet bezet zijn door de geldgierigheid, maar gul en goedgeef zijn. Maar kijk, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En tegenwoordig wordt een mens gemeten naar zijn karakter en gedrag en
Ja. Ik heb je al eens meer verteld. Ik had een tante. Ja, we noemden ze tante. Het was eigenlijk geen tante. Die paste vroeger, toen wij klein waren, paste ze wel eens op. Nou, dat was tante Rina, heette ze. Ja. En dat was zo'n voorbeeldig mens. Die kon op haar spugen en dan zei ze nog dankjewel. Ze zou van geen mens een kwaad woord zetten. Ik heb nog nooit een lelijk woord uit de mond van dat mens gehoord. Ze was... Ja, de nederigheid waarmee tante Rina bezet was, ik heb het bij Gods volk niet ontmoet. Maar geliefde, ze had één ding en ze kende Christus niet. En ze is voor eeuwig verloren gegaan. Dus al die heel die kenmerkenreligie in onze dagen, daar geef ik nog geen cent voor. Allemaal die hoogmoedige nederigheid. Maar zonder geloof, dat leer ik niet, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus je kan een voorbeeldig karakter hebben, je kan zachtmoedig zijn van nature, dat bestaat. En noem maar op, ik kan die lijst uitbreiden, maar daar kijkt God niet naar. Absoluut niet. Want dan zou Paulus, die priester tegen de gemeente Gods, nooit zalig geworden zijn. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt en vijanden met hem verzoent. Dus als je met God verzoend wil worden, geliefd, dan moet je een berg zonde hebben. Dan moet je zonde rijken tot aan de hemel. Want van nature zijn we te best om slecht te zijn en te goed om gerechtvaardigd te worden. Hou je er rekening mee? Maar God zoekt de slechtste. Ja. Maar ja, Laban was een vrek. En dat vond hij natuurlijk prachtig, dat Jacob zei, ik hoef geen geld, maar uw dochter. Want, ja. En alzo diende Jacob om Rachel 7 jaar, want dat is wat, 7 jaar. 7 jaar arbeid, moet je eens nagaan. Wat voor bruidschat Jacob aan Laban betaald heeft, 7 jaar arbeid. Nou weet je wat er nou zo staat, daar staan er zo schone. En die dagen, die jaren waren in de ogen van Jacob als enige dagen. Jacob zegt, dat betekent niks. Een paar dagen. Weet je waarom? Ik heb Rachel lief. Dus de liefde die telt niet, hè? De liefde die gaat niet met een rekenmachine. Hè? Tegenwoordig hebben ze allemaal van die refo-rekenmachines. Dan zeggen ze, nou, ik heb dit gedaan en we hebben dat opgericht en... Allemaal agendas. Ja, maar van Jacob staat en de jaren waren in zijn ogen als enige dagen. Hè, omdat hij haar lief had. Dus liefde rekent niet. Nee, liefde kijkt niet op een kruiwagen. Hè. Liefde kijkt niet op een vrachtwagen. Nee. En geliefde, dan moet ik dat geestelijk, dan moet ik dat de geestelijke grond eronder leggen. Want Christus heeft zijn kerk zo uitnemend lief dat hij de wereld al 60 eeuwen heeft laten bestaan om zijn bruid te vergaderen en toe te brengen, opdat zijn huis vol worden. Die eeuwen, die zijn in Gods ogen als enige dagen. Net als Jacob, die 7 jaar om Rachel heb gearbeid, waren in zijn ogen als enige dagen. Nou, mijn nagaan geliefde. De verdraagzaamheid Gods bestaat al 60 eeuwen. En het zijn in zijn ogen als enige dagen. Om zijn bruid te vergaderen en toe te brengen. En het kostte Jacob geen enkele moeite om 7 volle jaren te werken om met Rachel te trouwen. En dat is in geestelijk opzicht ook zo in het leven der genade. En Matthew Henry die zegt ergens, als wij de zaligheid des hemels weten te waarderen, en dan zal ons in vergelijking daarmee het lijden van deze tegenwoordige tijd als niks zijn. Hè? Een eeuw van arbeid zal slechts zijn als enige dagen, hè? Voor hen die God lief hebben. Als je nou in de dienst van God mag werken, dan zeg je niet na 25 jaar, nou zal ik eens een jubileum houden, dan zal ik eens een jubileum houden, want nou ik er al 25 jaar dienst op zitten. Nou, dat lees ik nergens in de Engels woord. De Joden hielden wel het Loofhuttenfeest.
Ja.
En noem maar op. Nee, maar dat waren de instellingen Gods. Ja. Dus Jacob was met Rachel in ondertrouw. En dat wist iedereen. Hè? Dat was een publieke zaak. Hè? Dat wist Laban en zijn gehele huis. En toen de 7 jaren vervuld waren, zei Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw. Hè, dat is mijn ondertrouwde vrouw, zeggen de kanttekenaren. Uit kracht van het verdrag van het huwelijk. Ja, dus Laban, ja, die gaf een bruiloftfeest, hè, ter ere van Jacob en Rachel. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar wat deed die Laban, hè? Hij gaf niet Rachel, maar Lea aan Jacob. Hè? We hebben het opgelezen. En je Laban die had net als Rachel. Jacob had Rachel gekust toen die haar ontmoette bij de waterput. En toen was ook, hè, toen Rachel het te kennen gegeven was dat Jacob gekomen was. Toen was ook Laban naar hem toegekomen en Laban had Jacob ook gekust. Maar het was een Judaskus. Dat zien we hier, hè. Laban die gaat Jacob bedriegen. Hiermee bewees Laban zijn verraderlijke geest jegens Jacob die hem 7 jaar trouw gediend had. En in ondertrouw was met Rachel. Ja, je hebt van die mensen die beloven koeien met gouden horens. Hè? Maar ze geven stank voor dank. Nou wil ik niet beweren dat Lea een afdankertje was hoor, ten opzichte van Rachel. Nou. Maar omtrent het bedrog van Laban ging ook Lea niet vrij uit. Hè? Lea pleegde hier in feite hoererij, want ze wist van die ondertrouw, want ook zij wist van die ondertrouw tussen Jacob en Rachel. En dan kun je zeggen, nou golden in die tijd andere gewoonten omtrent het huwelijk dan in onze tijd. Dat is waar, hè? Want huwbare meisjes werden gewoonlijk uitgehuwelijk naar de Oosterse wijze. Het geschiedde allemaal op uithuwelijking. Maar dat Laban zijn oudste dochter geeft in plaats van Rachel, dat was toch hels bedrog. Want wat stak daar nu achter? Nou wel, dat laat zich makkelijk raden. Hè? Laban was een vrek. En het was Laban alleen maar om geld begonnen. En daar waagde hij allebei zijn dochters aan. Hij verkocht zijn dochters om geld. Hè? Want Laban, ja, Laban had wat dat betreft niks voor op de tegenwoordige bordeelhouders. Hè? Want in feite vernielde hij het leven van Rachel en Lea, maar ook het leven van Jacob. Feitelijk gezien. Hè? Dat de Heer die huwelijken gezegend heeft, hè? Zowel met Rachel en Lea, dat is aan Gods kant. Hè? Daar had Laban geen vinger in. Hoor. Laban, hè? Die was eigenlijk de oorzaak van die veelwijverij. Want 2 vrouwen op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen. Polygamie of veelwijverij is nooit door God geboden. Ja, een tijdje geleden hoorde ik een verhaal van een zendeling in Indonesië. Dat hij polygamie tolereerde in die Indonesische kerk bij een man die zich met 7 vrouwen bij de kerk wilde voegen. En dat werd getolereerd om de zonde van scheiding zogenaamd te voorkomen. Maar dat is natuurlijk Gods woord op zijn kop. Toen vroeg die zendeling aan mij, hoe had het aangemoeten? Ik zei, je had die man afstand moeten laten nemen van de laatste 6 vrouwen. Want die eerste vrouw, dat was zijn wettige vrouw. En de rest bestond uit hoerachtige bijwijven. Gods woord geeft geen enkele ruimte voor polygamie. En ook niet voor echtbreuk. Ook niet voor scheiding. Behalve in geval van hoererij. Dan is het geoorloofd. Dan is het toegestaan. Ja, in het Oude Testament, geliefde, kwam polygamie veelvuldig voor, hè, onder de toelating. Hè, zelfs bij degene die God vrezen. Kijk maar bij ja, Jacob, David, Salomo. Salomo had liefst een harem van 700 vrouwen en 300 bijwijven. Ja, maar toen Salomo zijn oren liet hangen naar de afgoden van zijn vrouwen, is hij door God zwaar gestraft geworden, hè, in de opdeling van het rijk in de 10 stammen en in de 2 stammen. Dus veel wijverij geschiedt in het Oude Testament onder de toelating. Maar laat niemand denken dat veel wijverij op het zendingsveld geoorloofd zou zijn omwille van de cultuur.
Nee, geliefde. Ook op het zendingsveld moet je naar het woord handelen. Dan had die man met 7 vrouwen nooit toegelaten gemogen geworden tot de kerk. Absoluut niet. Heidenen een heiden met meerdere vrouwen die zich tot het christendom bekeert en lid van de christelijke kerk wenst te worden, moet eerst afstand doen van al zijn vrouwen, behalve de eerste. Ja, maar nu Jacob met Lea getrouwd was, mocht Jacob Rachel echter niet als vrouw weigeren, hè? Want hij was met Rachel in ondertrouw. We zouden zeggen, ze waren verloofd. Ze hadden elkaar op ede trouw beloofd. Ja, dat was net met Jozef en Maria. Hè? Jozef was met Maria in ondertrouw. En ja, toen Maria in verwachting was van de Heer Jezus, wilde Jozef haar heimelijk verlaten. Hè? Omdat hij dacht, ja, nou met die Maria, ja, met een duistere zaak. Toen is de Heer eraan te pas gekomen. Gij zult uw vrouw niet verlaten, want zij is bevrucht geworden door de Heilige Geest. Maar in Jacobs geval, hè. Jacob was in ondertrouw met Rachel. En dan mocht hij Rachel niet weigeren als zijn vrouw, want dat zou in feite een scheiding geweest zijn. En verloving, ja, de ondertrouw, dat wordt tegenwoordig bezegeld met een verlovingsring. Ja, maar het was Laban. Dat was Laban niet om geld te doen, want Laban zei de vervulde week van deze. Dat betekent dat Jacob de week van dat huwelijk met Lea moest vervullen. Want dacht Laban, dan kon dat huwelijk niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat kon al niet. En na die week kon hij direct Rachel krijgen. Als ze beloofde nog 7 jaar voor haar te dienen. Ja, een listige man hè, die Laban. Als het Laban te doen was om Rachel te sparen, dan had hij Jacob eerst zeven jaar laten dienen en dan pas Rachel gegeven. Maar daar gaat het hem in het geheel niet om. Ben je wijzer. Jacob kon direct Rachel wel krijgen. Als Jacob er nog maar 7 jaar bij deed, dan zou hij 14 jaar een knecht voor niks hebben. Nou, om eens op te tellen, 14 jaar arbeid. Maar dat is in geld omzetten. Dus Jacob, die was zeer voordelig voor Laban. Kostte hem niks. Nou ja, 2 van zijn dochters. Nou ja, die was hij toch wel kwijt geweest aan de een of andere man. Wat is een mens toch dodelijk erg listig, liefde. Want die Laban die leeft ook in uw en mijn hart van nature. Erg listig is het hart meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dus Jacob kreeg uiteindelijk 2 vrouwen en dat was in die tijd nog niet door wetten verboden, maar het streed wel tegen de wetten der natuur, hè? En later ook tegen de instelling Gods, hè? Door de wet van Mozes. Maar Jacob had in het geheel, hè, dat was Jacobs bedoeling niet geweest hoor, om 2 vrouwen te trouwen, nee. Daar kunnen we Jacob niet van beschuldigen. En hij zou in Rachel even trouw gebleven zijn als zijn vader aan Rebecca trouw is gebleven, hè. Maar Matthew Henry die zegt ergens, Jacob moet nu tevreden zijn met 2 talenten en die 2 talenten nemen. Maar het blijft tot het einde der wereld een vlek en een smet op zijn leven. Jacob had ook Lea getrouwd en dan leefde met Rachel en niet met Lea. Het begint ellende al, hè. En toen de Heere zag dat Lea gehaat was, staat er geschreven, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. Ja. Dan gaat God zegenen die gehaat is. Hè? En Jacob had Rachel liever dan Lea. Hè? Lea werd niet gehaat in de vorm zoals wij het woord haten verstaan. Nee. En ze werd met veel minder liefde bejegend dan Rachel. Dat betekent dat haten. Lea werd zo'n beetje genegeerd, hè? Een beetje achteraangesteld. Hè? En dat wordt met het woord gehaat bedoeld. En omdat er Lea gehaat was, hè, door mensen achteraangesteld, hè, bracht God evenwicht in dat huwelijk en hij opende de baarmoeder van Lea. Dan zegt de Heer, gij die achteraan zit, kom maar eens even voorin zitten.
Lea werd bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Ruben. Hè? Dat betekent eigenlijk zoon des aanziens. Ja, zoon des aanziens. Ja, hè. Maar vele zogenaamde zonen des aanziens zijn zonen der smarten geworden, geliefden. Als we onze kinderen in de lucht steken en ermee pronken, dan kan het wel eens laag aflopen met zulke aanzienlijke zonen. Oh ja. Als vader Jacob op zijn sterfbed legt, hè, dan zegt hij ten aanzien van Ruben: Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht. Ja, zoon des aanziens, ja. Het begin mijner macht. Ja. De voortreffelijkste in hoogheid. Zoon des aanziens. De voortreffelijkste in sterkte. Ruben was de sterkste van allemaal. Maar dan komt het, hè. Snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen. En gij hebt het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Snelle afloop als der wateren. Dus zo aanzienlijk bleek Ruben niet te zijn. Maar Lea noemt Ruben zoon des aanziens. En ze pronkt met de gave en ze roemt niet in de genade. Maar wat gaat Lea nu met de ontvangen zegen proberen? Ze gaat proberen de hemel naar de aarde te bewegen. Met de ontvangen weldaden. Want ze zegt, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Dus Lea probeert met de ontvangen genade God te bewegen. Omdat ik zus en zo, daarom zal God. Zo redeneert Lea. Maar nee, Lea, niet omdat en daarom, maar waarom niet tegenstaande. Waarom hebt ge het op mij gemunt, daar anderen gaan verloren die gij geen ontferming kunt. Niet tegenstaande, ik de grootste der zondaren. Lea had moeten zeggen, waarom heb ik een zoon ontvangen en Rachel niet? Want er is toch geen onderscheid tussen mij en tussen haar. Hè? Ik ben toch niet beter dan Rachel? Juist, Lea. Dat zou de goede belijdenis geweest zijn. Want de kinderen zijn een erfdeel des Heren. En des buiks vrucht is een beloning. En geliefde, er staat er verder geschreven. En Lea werd opnieuw bevrucht en baarde een zoon. Weer een zoon. Nou zou Lea wel in God eindigen, zeker. Nou, wacht even, want weet je wat ze zegt? Terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook gegeven, mij ook deze gegeven, en ze noemde zijn naam Simeon. Hè? Dus Lea roept nog steeds in de weldaden. Maar ja, Jacob had Rachel liever dan Lea. Nou, het was wel een vleeselijke boel, hè, in dat gezin van Jacob. Jaloezie, afgunst, die gingen met de zegeningen Gods gepaard. Ja. Wat is God verdraagzaam, hè? Het leven van zijn kinderen. Hè? Jaloezie, afgunst, gaan met de zegeningen Gods gepaard. Ja. De Heer moet dikwijls zoveel van zijn volk verdragen, geliefde, dat Gods volk het soms van verwondering moet uitroepen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Ja, als de Heer je weer een beetje in de diepte brengt, en dan kom je, ja, dan wordt die belijdenis weer geboren. Dan word je geworpen op de goede tierenheden des Heren. Zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Ja. Zo werd Petrus in de zaal van Caiaphas. En dan ontdekt, hè, dat de Heer gisteren en heden dezelfde vorm was. Dan ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Ja, en dat gaat door. En zei, Lea werd nogmaals bevrucht en baarde een zoon, Levi. En zeide, nu zal zich ditmaal mijn man mij bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Nou ben ik toch onderhand wel een moeder in Israël, zei Lea. En nu zal Jacob, nu Levi toegevoegd is, nu zal Jacob mij meer lief hebben dan Rachel en zich bij mij voegen. Wat een afgunst, wat een competitie. Maar het bleef onveranderd, hè, want Jacob had Rachel liever dan Lea. Maar zij, Lea, werd wederom bevrucht. En baarde een zoon. Ja. En weet je wat ze toen zei? Toen ze Juda gebaard had. Ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom
hoor je het? Daarom noemde zij zijn naam Juda. Daarom. Juda, hè, dat is Godlover. En Leo mocht nu aan de kant, aan de zijde van God vallen. Hè? En Jacob, nou hoeft het niet meer hoor. Want ditmaal zal ik de Heer loven. Nou heb ik aan God genoeg. Nou heb ik God overgehouden, Jacob. Nou kan ik jou wel missen hoor, want ditmaal zal ik God loven. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 34e psalm. Psalm 34 en daarvan het tweede zangvers. Komt, maak God met mijn groot. Dat mocht Lea nou hier beoefenen. Verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem. Die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt in het tweede zangvers van Psalm 34. Had, hoefde Lea niet meer te baren, want ze had eigenlijk God gebaard. Ja. Ze had God gebaard, ze had Christus gebaard in de lendenen van Juda. Ja, Juda. Juda, gij zijt het. Wat? God loven. Christus zou uit Juda geboren worden, hè? En met de geboorte van Juda heeft Lea kinderen genoeg gebaard. Hè? Want nu is zij uitgebroken in menigte. Namelijk in het beloofde zaad. Dat was de belofte. Aan Abraham reeds geschied. Hè? Met zand der zee en de sterren des hemels. Al zo zal uw zaad zijn. Nou was Lea uitgebroken in menigte. Hè? Want ze wat, hè, die menigte hè, die was verborgen. In de lendenen van Juda. Kijk, en dan komt weer de afgunst. Hè? Want als Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zei tot Jacob, geef mijn kinderen, indien niet, zo ben ik dood. Nou Rachel. Rachel was hier ver van de plek, hè? Alsof het een Jacob lag dat ze niet baarde. Nee, zij was onvruchtbaar. En dat kwam niet om de afgunst, nee, dat kwam door de zondeval in Adam. Zul je eraan denken, vrouwen? Kinderloosheid is het gevolg van de zondeval, hoe smakelijk het ook mogen zijn. Dus wat klaagt dan een levend mens? Een iederlijk klagen vanwege zijn zonde. Maar het was in de oud-testamentische tijd een bijzonder, dat werd zelfs als een straf gezien als vrouwen geen kinderen kregen. Want ze wilden allemaal de Christus baren. Ja, die gelovige oud-testamentische vrouwen wilden allemaal de Christus baren. We hebben het zelfs met de dochters van Lot gezien. Dat was hun oogmerk, hoor. Niet ter vleeselijke lust, daar ben je wijzer.
En we zien het met Hanna, hè. Als ze voor de tempel ligt te wenen en te schreeuwen aan de Heer om hun zoon. Ja. En dan zegt Eli, mens. Hè, die schopt er als het ware tegen eraan en zegt, mens, hou op, dronken mens dat je bent. Maar Hanna was niet dronken. Nee, ze was vervuld met de geest der genade en de geest der gebeden. Hè. En ze is ook verhoord geworden. Toen is Eli in de schuld gekomen, toen zegt ze, de Heer zal u verhoren, de Heer zal uw gebed verhoren. Dus Rachel, ja, Rachel, die had er oneindig beter mee gedaan. Ja, als je onvruchtbaarheid is, uitgeweend had voor God, net als Hanna. Zult u het onthouden, vrouw in ons midden? En moeders, zal u voor u ontvangen kinderen God de eer geven, hè, zoals Lea bij de geboorte van Juda mocht doen. Hè. Want dan heeft God uw baarmoeder geopend. Want de kinderen zijn een erfdeel des Heer en des buiksvrucht is een beloning. Maar wat zal Gods oordeel over Nederland branden? Over heel de wereld, omdat deze beloning bij duizenden in de moederschoot vermoord worden. Koelbloedig. Er is geen stem meer die zich tegen abortus verheft. Als ik die debatten in de Tweede Kamer gadeslaat, dan schaam ik me om Nederlander te zijn. Schamen. Er wordt niks wezenlijks meer besproken. Niks wezenlijks meer. En als er een ja, laat ik hem maar overal ophouden. Maar God gaat deze duivels ongerechtigheid, gaat die straffen. En daar wijzen we niet van ons af, hoor. Want wij hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan, geliefde. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen heeft verricht. Hoeveel wonderen heeft God niet geopenbaard, niet verricht in ons vaderland? Nou wordt de soevereiniteit van Nederland verkocht voor een schotel Eurobabel in zijn moes. Hè. Maar die zonde begint in de kerk, hoor, want de herstelde kerk, die hebben het eerstgeboorterecht verkocht aan de PKN Agap. De ene zonde komt uit de andere zonde voort. Maar Rachel begeerde vanuit de vreze des Heren kinderen voor Christus te baren. He? Maar haar begeerte zette zij nu om in een vleeselijk ongeduldige eis. En toen ontstak Jacob storend tegen Rachel en zeide, ben ik dan in plaats van God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En Jacob wordt toornig op het liefste wat hij had. Nee, toch niet. Want God was in Christus Jacob met zichzelf verzoenend. Hè? Dus Jacob had in de belofte God de Bethel ontvangen. Hè? En Jacob had Rachel liever dan Lea, maar God had hij het liefst. Rachel stond niet op de eerste plaats in de liefde van Jacob. Nee. Het was de Heere zelf. De Heere had zelf die plaats. De Heere zat bij Jacob op de troon in zijn hart. Dan zegt hij, ben ik dan in plaats van God? Jacob zegt eigenlijk tegen Rachel, waarom val je God niet te voet met al je noden? Maar Rachel weet wel een oplossing. Weet je wat ze zegt? Zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, gaat tot erin, omdat zij op uw knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Ja. Ja, en Jacob doet het, hè. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Ja. En dan gaat Rachel roemen, hè. God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en hij heeft mij een zoon gegeven. En daarom noemde ze naam Dan. Ja. Ik denk dat hier nog een vleeselijk roemen van Rachel is, hè, want ze kwam met een vleeselijke oplossing. En Dan betekent richter of rechter. En ja, weet je wie ook een Daniet was? Dat was Simson. Hè? Dat was een voortreffelijke Daniet. Hè? Nee, maar er wordt ook gezegd van dan is een adderslang. Hè? Dat is dan op zijn slechtst. Ja. Bijten het paard in de verzen en dat zijn ruiter achterover gooit. En dan gaat het verder, hè. Ook Naftali werd geboren uit Bilha. En dan zegt Rachel, ik heb worstelingen gods met mijn zuster gehad. Ja, maar niet met God. Ja. Maar met mijn zuster. Hm. Het was wel een verhoord gebed, hè. Rachel had er wel om gebeden.
Ja.
En dat bidden van Rachel moeten we niet zozeer in twijfel trekken, hè, alsof dat maar niks is. Nee. Ze zegt, want zij heeft worstelingen gods gehad. Hè? Ja, maar Rachels worstelingen waren nog gemengd met eigenliefde. Hè? Gods volk heeft geen volkomen geloof, ook geen volkomen liefde. Hè? Ze is wel volkomen in Christus. Ja. Naftali bezegelde zijn naam met de worstelingen van zijn moeder. Hè? Want zijn naam betekent mijn worsteling. Ja, mijn worsteling, ja. Rachel voerde nog te veel competitie met Lea. Hè? Maar dat was andersom ook het geval. Hm? Lea zag dat Rachel haar met kinderen voorbij dreigde te streven. Dan ontstaat er ook bij Lea afgunst. Dan zie je zo'n huwelijk, hè, met twee vrouwen. En dat zijn vrouwen onder elkaar. Hè? De een gunt het licht in, de een gunt de ander het licht in de ogen niet. Als vrouwen ruzie krijgen, dan is dat doorgaans hatelijker en intenser als mannen ruzie krijgen. Hm? Ja, tegenwoordig ook niet meer. Hoor. Je kunt er nog geen twee met me lopen. Nee. Ja, maar Lea, die had ook zo'n, ja, laat ik zeggen, die had ook zo'n bijwijfoplossing. Hè? Namelijk Zilpa. Hè? En Lea's dienstmaagd baarde een zoon. En toen zei Lea, daar komt hoop. Ja. Hoop. En ze noemden ze naar Gad. Nou, dat was wel wat, hoor. Want voor Gad moet je uitkijken, hoor. Want Gad is een vester en is een vechtersbaas gebleken in de slagorde des Heren der Scharen. Hm? Ja. Dus je zou zeggen dat het was eigenlijk heel hoererij, want Jacob, u was toch niet getrouwd met Zilpa en Bilha? Kun je zeggen, ja, dat was toen de gewoonte. Ja, ja. En maar de goddelijke genade, die gaat nou boven alles uit, geliefde. Hm? Kijk maar naar Jefte, was een hoerenkind. En God heeft hem een groot man van hem gemaakt. Een vechtersbaas in de slagorde des Heren der Scharen. Kijk maar naar Simpson. En die mensen die waren bekleed met de wapenrusting Gods. Ja, en Gad betekent bende. Nou. Van Gad staat geschreven aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. En dan staat er verder, gezegend die aan Gad ruimte maakt, hè, want hij woont als een oude leeuw. Ja. Dus tegen Gad strijden, geliefde, is een verloren zaak, hoor. Niet in de keien zijn doopzeil wel lichten. Hè, de keien zijn doopzeil wel lichten. Dat is een verloren zaak, hoor. Verloren zaak. Want Gad streed de strijd des Heren. Hm? En de Hagarenen die Gad bestreden, die zijn daar wel bloedig achtergekomen. Hè? Dat Gad de strijd des Heren streed. Dat is nog zo, hoor. Dat is nog zo. Want God heeft nog zijn Gadieten. Ik ben ook een Gadiet. U zegt, ik ben ook. Ja, ik ben ook uit de stam van Gad. Elk kind van God herkent zich in één of andere stam. Van Jacob, in één van de 12 patriarchen. Ja, ik weet niet of je me verstaat, hoor, maar dat heeft te maken met de veelkleurigheid der kerken. Hm? Want uit de stam van Gad zijn de 12.000 verzegeld. Ga ze maar na. Hm? Gad wel, maar weet je wat Gad? Gad had iets bijzonders. Niet Gad. Dat had God over hem besloten. Gad woonde in het Overjordaanse. Ik ook. Gad werd van alle kant geweldig aangerand. Nou, daar ben ik ook geen vreemde van. En de belofte die vader Jacob op zijn sterfbed aan Gad vermaakt, is ook de mijne. Toegepast in mijn ziel, hoor. Heb ik zelf niet toegeëigend. En dan is de strijd Godes, geliefde.
hoezeer de duivel daartegen inbriest.
Ja, maar daar hopen we het nog eens een andere keer over te hebben, als de Heer het geeft.
Tot mijn geluk, roept Lea uit. Als Zilpa Aster gebaard heeft. Aster betekent die geluk aanbrengt. Tot mijn geluk.
Maar dat geluk vindt Lea niet genoeg. Nee. Want toen Ruben de dude hem, die vond de dude hem in het veld en die bracht hij tot zijn moeder. En toen zei Rachel tot Lea, geef mij toch van uw zoons dude hem. Rachel dacht, die dude hem, die zal ik Jacob geven. Ik heb hem toornig gemaakt met mijn vleeselijke doordrijverij en het krijgen van kinderen. En nou wilde Rachel het goed maken door de vondst van Ruben, de eerstgeborene zoon van Lea, aan Jacob te geven. Maar Lea doorzag haar zus wel en zei, is het weinig dat gij mijn man genomen hebt? Hè? Oh, wat een competitie. Hè? Lea zegt, is het weinig dat gij mijn... ja, het is toch wat. Hè? En dat gij ook mijn zoons dude innemen zult. En Lea zegt hier eigenlijk tegen Rachel, is het nou nog niet genoeg dat je Jacob van mij afgetroggeld hebt? Is het nou nog niet genoeg? Moet je nou nog het weinige dat mijn zoon gevonden heeft ook nog afnemen om Jacob gunstig te stemmen? Ja, afgunstige vrouwen. Lea eigent Jacob als haar wettige man, hè, terwijl zij dat recht Rachel ontzegt, hè, die toch ook de vrouw van Jacob was. En Rachel van haar kant wil met de dudeim, die Ruben gevonden had en die Lea toekwam, Jacob overhalen, dat hij alleen in haar tent zou wonen. Dus Lea zegt, nee, Jacob is mijn man. En Rachel zegt, nee, Jacob is mijn man. Dus Lea gunde Jacob niet en Rachel en andersom evenmin. Wat heeft die Jacob het te verduren gehad? Hè? Twee vrouwen op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou, dat heeft Jacob aan de lijf ondervonden. Hè, maar Rachel ziet haar fout in, want ze zegt, daarom zal Jacob deze nacht voor uw zoons dude in bij u liggen. Ja, daar geeft Rachel het uit handen. De dude in, dat was een soort liefdesbloem of een liefdesvrucht. Ja. Die een heerlijke geur geurde en er ging een soort bedwelmende werking vanuit. En nou gaat Lea iets doen, geliefde, waar we eigenlijk medelijden mee moeten hebben. Want zij loopt Jacob tegemoet in het veld en zegt tot hem, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons dudeim. Nou gaat Lea Jacob huren, om die nacht bij haar te zijn. Nou gaat Lea om loon haar eigen man huren. Arme Lea. Lea gaat haar eigen man verleiden met de dudaim. Lea, mens, waar ben je nou mee bezig? Maar het werkt hoor, het werkt. Met een vrouw ben je zo nog maar niet klaar. Hoor. Vooral als het voortkomt uit jaloezie. En toch kunnen we Lea niet geheel beschuldigen van jaloezie. Hè, want er staat, en God verhoorde Lea en ze werd bevrucht. Ja. Dus de Heere gaat door met het geven van zijn weldaden, ondanks al die vleeselijkheid, ondanks al die jaloezie, ondanks al die afgunst en die wedijver en die competitie. Want God zoekt zaad voor zijn kerk, zij het onthouden. De kanttekenaren zeggen, Lea werd uit genade verhoord, niet tegenstaande haar menselijke zwakheid en verkeerdheid. Want dat was bij Lea een werk des gebeds geweest, net als bij Rachel. Die vrouwen die riepen de Heere aan en die bestreden elkaar. Je zal je eigen man maar moeten huren om loon. Maar Lea baarde, de vijfde zoon, en ze noemde zijn naam Issachar. Daar is loon. En Lea die ging baarde wederom. En ze noemde zijn naam Zebulon. Dat betekent bijwoning of woning. En Lea, ja, die uitermate gezegend. En op les baarde ze nog een dochter, hè, Dina. Ja. Nou, Dina heeft dezelfde betekenis als Dan. Dus ja, Dus dat leger van Dan was sterk vertegenwoordigd in het huisgezin van Jacob. Maar Rachel was niet minder dan Lea te vinden aan de troon der genade, want er staat, God gedacht ook aan Rachel. Rachel die was nou door Lea als een gehate behandeld. En weet je wat God gaat doen? Dan gaat hij ook aan Rachel gedenken. En God verhoorde haar en opende ook haar baarmoeder. Dus die vrouwen van Jacob, hè, die Lea en Rachel, die hebben niet een geboortebeperking gedaan. Hè? Nee, precies andersom. Ja. Tegenwoordig zeggen ze nou, 2 kinderen is genoeg. En dan gaan ze voorboedsmiddelen gebruiken. Maar geliefde, als je zeg maar met een gedoopt voor- of voorboedsmiddel gaat gebruiken, dan zal God je slaan. Want voorboedsmiddelen zijn bij God vervloekt. God is het die de baarmoeder opent en sluit. Als hij erin gaat knoeien, moet je op oordelen rekenen. En zijn de vrouwen in onze dagen minder vruchtbaar als bij Lea en Rachel? Rachel en Lea ontvangen dezelfde genade, want beide hadden het krijgen van kinderen verzondigd al in Adam. Er was niks geen verschil tussen Rachel en Lea. En God zegt, trek de ene niet voor. Kijk, maar als de ander gehaat wordt, als de ander achteraan gezet wordt, dan gaat God die achterste, die gaat hij naar voren halen. Dat is ook zo in de genade. De minste is de meeste en de kleinste is de grootste. He, maar op het gebed doet God grote wonderen. En Rachel baarde Jacob een zoon. Dan zegt Rachel, God heeft mijn smaadheid weggenomen. Dat was waar. Het was een smaadheid in de oud-testamentische tijd. Als een vrouw zonder kinderen blijft. En God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef. He, dat betekent dat, smaadheid weggenomen. De onvruchtbaarheid in het Oude Testament. De onvruchtbaarheid der vrouw werd in die tijd als een vloek aangemerkt. Maar geliefde, de meerdere Jozef heeft de smaadheid van zijn volk weggenomen. He. Door zich te laten smaden in het huis van zijn liefhebbers. He. David zegt in Psalm 69, de smaadheden dergenen die u smaden zijn op me gevallen. Gods volk zal wel de voetstappen van Christus drukken. En daarin is Jozef niet alleen een type van Christus, maar ook van de kerk. Want Jozef is zelf ook gesmaad en gehaat geworden in het huis van zijn liefhebbers. Ja. We gaan verder. Waarschijnlijk heeft Laban gedacht dat Jacob bij hem in Haran zou blijven wonen. Ja. Maar Jacob, nadat hij 14 jaar voleindigd heeft, die verzoekt zijn oom Laban om te mogen vertrekken met zijn vrouw en met zijn kinderen. Jacob verlangt niks meer dan dat hem van Gods wegen geschonken was. Hij begeert geen loon. Jacob had God overgehouden, dus Jacob had alles. En Laban onderwerpt zich aan Jacob, want hij had gezien dat God met hem was. Hè? Hij zegt, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Ja. De Heere kan een huichelaar zegenen als er een kind van God bij hem in dienst is. Kijk maar naar Jozef. In Egypte, in het huis van Potifar, dat was wel geen huichelaar. Maar dan wordt het huis van Potifar gezegend om Jozef wil. En de Heere had Jacob beloofd de Bethel. Hè? Dat was krachtig Gods belofte. Ik ben met u overal waarheen gij trekken zult. En als God u belooft, heeft u te zegenen, geliefde. Hè? Dan gaan anderen dat ook opmerken. Kijk maar bij Laban. Hè? En kijk maar bij Abimelech, hè? Bij Isaac. Die opmerkte dat God met Isaac was. Dan zullen ze een Joodse man, dat betekent de Godvrezende man, als een slip van zijn mantel grijpen. En dan zullen ze zeggen, we hebben merkelijk gezien dat God met u is. Ja, als de Heere je wegen behagen, dan zal hij zelfs je vijanden met je verzoenen. En als God beloofd heeft met ons te zullen zijn al de dagen tot de volleinding naar wereld, ja, wie zal dan tegen ons zijn? Hè? God heeft Jacob niet verlaten en hem in al zijn wegen geleid, beschermd en bewaard. Hè? En daarvan gaf Jacob wel eens getuigenis, ook tegen Laban. En Jacob gaat Laban eraan herinneren wat God gedaan heeft tijdens zijn verblijf in Haran. Jacob wijst hem op de daden des Heren, die om Jacob heel de veestapel had doen uitbreken in menigte. Ja, dat had Laban ook wel opgemerkt. Maar dan gaat zijn geweten. Ja, Laban had nog wel soorten gesprekend geweten. Dan gaat zijn geweten spreken. Want dan gaat hij bij Jacob aandringen: wat zal ik u geven? Maar weet je wat Jacob zegt? Gij zult mij niet met al geven, maar ik zal wederom de kudde wijden. Jacob laat het van Gods voorzienigheid afhangen, hetgeen hij ontvangen zou, en niet van Labans vrijgevigheid. Opdat Laban straks niet zou zeggen: ik heb Jacob rijk gemaakt. Zei Abraham tegen de koning van Sodom. Hij zegt: ik neem nog geen schoenveter van je aan. Opdat je niet zou zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Want die zogenaamde vrijgevigheid van Laban, dat kon alleen maar tegenvallen. En daar was Jacob al achter gekomen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn vreed. Maar de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Ja, daar zouden we een hele preken kunnen wijden. Maar ik zou zeggen: laat mij eerst uw beesten maar eens zien. En dan zal ik zeggen wie gij zijt. Jacob kende het leven van zijn schapen, die onder zijn hoede gesteld waren, stuk voor stuk. Christus kent de namen van zijn schapen, stuk voor stuk. Alle worden ze door hem gekend. En dat is ook een waarachtig kenmerk van een geroepen leraar, want die heeft zijn hart op de kudde te stellen, waarover hij gesteld is. Maar een huurling zal dit nooit doen. Een huurling zal de kudde verlaten als ze gevaar dreigt en dat schapen aan zichzelf overlaten. Nou, aan huurlingen hebben we geen gebrek in onze dagen. En dat is dan ook de reden, geliefde, van de repeterende breuk op het erf der kerk. In kerk en staat. En mocht het er nog eens van die Jacobs opstaan, om zich over de kudde te ontfermen, want de herders zijn onvernuftig geworden en wijden zichzelf. Maar geliefde, we hebben toch een goede herder. En die heeft gezegd: ik zal naar mijn schapen vragen en ze opzoeken. Nou, Jacob wenste een bescheiden loon, namelijk de schapen die hij God gewijd had. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, dat is de geestelijke zin ervan. God had ze reeds aan Jacob als buit gegeven, zodat Jacob ze nu vrij kon opeisen. U weet, al het gespikkelde en geplekte en al het bruine vee onder de lammeren en onder de geiten, dat zou Jacobs loon zijn, niet meer en niet minder. Het verachten, het uitschot, het onedele, hetgeen niets is, ja, dat heeft God uitverkoren, opdat het geen iets is, beschamen zou. En de waarheid ligt aan deze gebeurtenis ten grondslag, opdat wij daaruit de geestelijke lessen zouden trekken. En Jacob geeft een bewijslast in handen, die geeft Laban een bewijslast in handen, dat zo duidelijk is en voor iedereen, dat al zou er ongespikkeld en ongeplekt vee tussen het afgezonderde lopen, dan zou dat tegen Jacob getuigen zijn als zijnde gestolen. En weet je wat Laban toen zei? Zie, och ja, het zij naar uw woord. Ja, Laban kon Jacob niet wederstaan. Want God had de overhand. En dan moet Laban medewerken ten goede en zich geveinslijk onderwerpen. De Heere neigt het hart van koningen als waterbeker, al zijn ze op de vijandigste tegen Gods koninkrijk. Dan hebben ze alleen maar toe te stemmen. Zie, och ja. Met andere woorden, ik kan er niets tegen inbrengen. Het ontbreekt mij aan macht om u te wederstaan. Zie, och ja, het zij naar uw woord. En hij zonderde zich af. Wie was hij? Iemand zegt: dat was Jacob natuurlijk. Mis, dat was Laban. Kijk de kanttekening er maar op na. Dacht je dat Laban dat afzonderen van de schapen aan Jacob toevertrouwde? Nee, want er staat: hij gaf ze in de hand zijner zoon. Laban dacht: als ik die kudde die ik aan Jacob als loon gegeven heb onder zijn hoede stel, dan trekt Jacob misschien wel onverwacht weg. Ja, gierige mensen zijn altijd zeer achterdochtig, maar ze zijn ook oerdom. Ja. Nou, dat is iets wat heerst in onze dagen, oerdom. Nou zeg ik dat niet om de menselijke wijsheid omhoog te steken. Nee, Laban was niet van God geleerd en dan ben je oerdom. Natuurlijke mensen zijn oerdom. En Gods volk, dat zichzelf als dom moet inleven, die zijn van God geleerd. Ja, het is allemaal tegenstrijden, maar zo ligt God zijn woord op. En je Laban hield geen rekening met de God van Jacob. Hè? Want als Jacob de wit gekleurde schapen van Laban onder zijn hoede neemt, dan krijgt Jacob een ingeving bij God vandaan. Kijk de kanteken er maar weer op na. Om de geplekte en gespikkelde schapen te vermenigvuldigen. Terwijl Laban uit argwaan die beide kudden 3 dagreizen van elkaar gescheiden had. Dus de geplekte en gespikkelde dieren waren 3 dagreizen gescheiden van de witte dieren. En de laatste waren onder Jacobs hoede. Dus menselijk gesproken was er geen kans, hè, dat die witte dieren onderling gespikkelde en geplekte jongen zouden voortbrengen. Dan was Jacob zonder loon gebleven. En de vermenigvuldiging onder zijn kudde stond niet onder zijn beheer, zodat hij die ook niet kon beïnvloeden. Maar Jacob kreeg een ingeving bij de Heere vandaan. En weet je, wat doet Jacob? Jacob nam takken van groen populierhout en van hazelaar en van de kastanje en schilderde daar in witte strepen. Met een mes. En dan... Hij haalde dat gedeeltelijke schil van de takken af en die takken legde hij in de drinkbakken van de kudde. En als de kudde met elkaar gepaard hadden, ja, die takken die hadden invloed op de vermenigvuldiging van de kudde. En ze brachten bruine, gespikkelde en geplekte lammeren voort, hè, als gevolg van die uitwerking van die geschilde takken. Maar in het najaar deed Jacob dit echter niet. Want hij wist dan dat de zwakke dieren geboren zouden worden. Dan hoor ik iemand zeggen, was dat nou geen bedrog van Jacob? He, door die sterke vroegelingen van de kudde voor zichzelf te houden en de spadelingen, dat betekent de zwakkere dieren voor Laban af te zonderen. Nee, dat was het niet. Het was veeleer een list door de goddelijke ingeving om Labans gierige aard aan de dag te leggen tot beschaming van Laban. Dus door de Gods genadige voorzienigheid brak Jacobs gans zeer uit in menigte. En hij had vele schapen, vele dienstmaagden, dienstknechten, kemelen en ezelen. En geliefden, we moeten nou eindigen. Maar we hebben gehoord dat de rechtvaardigheid wel zal gaan. Hè? Maar we hebben ook gehoord dat de goddeloosheid kwalijk zal vergaan. Laban is het kwalijk vergaan. Hoewel die gezegend werd, hè, omdat Jacob bij hem werkte. Maar dat was maar een tijdelijke zegen. Hoor. Hebben wij ook kennis aan de God van Bethel? Daar had Jacob kennis aan. Hè? Weten wij ervan dat wij door God zijn opgezocht en gered in en uit onze vijandige doodstad? En zijn we erachter gebracht dat schuld schuld is en dat genade genade is en genade genade blijft? Is ons gode vijandige bestaan al eens verdoemelijk voor God geworden? En zijn we reeds als een verloren zondaar gered geworden? Hebben wij God hartelijk lief gekregen, hè, zonder de hemel te willen verdienen of de hel te ontlopen? Zijn wij van God gekend en bemind, hè, zodat wij met de gezaligde mogen zeggen, hij de mijne en ik de zijne, hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid? Of hebt u een bekering die afwijkt van de bekering van Jacob? Dan koestert u nog schade en drek, hè, jegens de uitnemendheid van Christus Jezus. We hebben in deze predikatie vernomen, geliefde, Jacob en God, God en Jacob. Maar in Pniel zal het blijken, God in Christus alleen. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Dan doet Jacob niet meer mee. En in het vervolg van deze geschiedenis, als de Heer het geeft, dan zal blijken dat Jacob het graf in gaat en Israël naar boven. Ja. In de eeuwigheid mag Israël meedoen om de glorie van God drie-enig te bejubelen. En dat is reeds werkelijkheid voor Jacob geworden. En want Christus heeft voor Jacob plaats bereid in het vaderhuis en mag al eeuwen mag die God groot maken. En wat zal onze bestemming zijn, geliefde? Er zijn slechts twee plaatsen in de eeuwigheid. Een plaats van Esau, waar wening zal en kres in de tanden. En een plaats van Jacob, waar God zal zijn alles en in allen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Lieve heren, het is niet alleen heilsgeschiedenis, het is niet alleen geschiedenis, het is ook heilsgeschiedenis. En dat hebben we gehoord hierin. In deze predikatie uit Genesis 29, dat gij Jacob zijn vrouwen gegeven hebt en dat gij ondanks al die vleeselijkheid en ondanks al die jaloezie en die afgunst in het gezin van Jacob uw kerk gebouwd heeft. O Heere, wat zijt gij toch verdraagzaam. Gij hebt uw kerk gebouwd en gij hebt uw zoon overgegeven om uw kerk te bouwen. Want Christus hebt gij doen geboren worden uit Juda. En Christus was Godlover. O lieve heren, mochten we hem kennen. En de kracht zijner opstanding. Want dan zullen we met Lea God loven. Eeuwig en altoos. Lieve heren, gedenk ons het verdere van deze dag. Bewaar ons voor de zonde die ons zo lichtelijk omringen. Want we zijn in onszelf niks anders als enkel zonde, enkel kwaad. Maar Heer, gij hebt in het leven van Jacob bewezen dat gij dezelfde zijt en blijft. En wat een eeuwig wonder heeft dat in het leven van Jacob gebeurd. En Jacob nog aan uw kant vallen, te Bethel. Omdat gij zijn zaak, zijn ziel, geheel, zijn ziel, zijn leven geheel voor uw rekening genomen hebt in Christus. Om voor uw rekening te leven, dat is de enige troost in leven en in sterven. O Heere, zou het ons alle willen schenken. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vrienden en alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 135e psalm. En daarvan het eerste zangvers. Psalm 135, vers 1. Vers 2. zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.